Ik ga voor de inhoud en Leendert gaat voor de mooie vorm. En ik heb gemerkt op mijn werk dat dat heel cruciaal is dat die twee bij elkaar horen. Je kunt fantastische preek voorbereiden en dat hier heel saai en heel slechte vorm komen brengen. En daar hebben jullie niks aan. En als ik in de zaal zit, dan denk ik ook na 2 minuten... Oh, mensen, Heere God, wees genadig voor mijn oren, want dit wordt zwaar. Ik hoop dat ik jullie dat niet aandoe deze morgen. Ook al is het onderwerp... Ik wil het zomers noemen, want het is misschien niet heel zomers. Het was wel iets waarmee ik zat en ik zeg van... wat moet ik daarmee doen? En dan ik zei van oké, laat ons iets graven en ik wil jullie meenemen door mijn gedachten deze morgen. Of door de gedachten toch die ik had in de loop van de week. Eens kijken. Ik ga mij om de 5 voet omdraaien, omdat ik nu ook heel benieuwd ben hoe dat het eruit ziet. Maar ik zat met een liedje, ik had een thema in mijn hoofd en het thema was teleurstelling. Ik denk dat een WK is fantastisch voor de winnaar van deze namiddag. Degene die tweede wordt, drie, ik zie daar een fantastische kerel, de eerste, hè. Ja, maar hij heeft 3 bandjes rond zijn pols. Een zwarte, geel en een rood. Ik bedoel, ja! Ik ga het nu niet zeggen hoe dat we ze noemen, onze voetbalploeg. Onze rode duivels, hè. Ik denk dat veel mensen geperventileerd hebben, ook gisteren. Maar hoe ga je om met teleurstelling? 99% van die ploegen gaat naar huis en heeft niet die wereldbeker in handen. Wat een tristig spel is dat. Ja, we mogen meedoen aan het toernooi en we gaan allemaal teleurgesteld zijn, behalve 1 iemand. Die krijgt de prijs mee. Hoe ga je met teleurstelling om? Eentje te snel, ja. En hoe heb jij je gevoeld toen we verloren van Frankrijk? Ja, ik denk heel veel mensen echt gewoon... als je echt niet into voetbal bent, dan zeg je, wat is Sam hier nu allemaal aan het vertellen? Maar blijf er eventjes bij. Als je effectief into voetbal bent... Herwig, die zei ook van... Ik zei, kom bij ons kijken. En hij zei, ja, nee, ik ga niet komen, want ik ga een infarct krijgen als ik kijk. De stress die erbij komt kijken. Ik denk dat heel België zo'n beetje een acute depressie onderging op dat ogenblik. Dat gebeurt. Hoe ga je met teleurstelling om? Wat deed onze rode duivels? Gisteren! Engeland met hun strategieën en proberen in de makkelijkste poelen terecht te komen en dan krijgen ze nog eens op hun donder van ons. Yes. Dank je, God. Het is misschien niet voor niks dat er een christen in de spits stond van de rode duivels. Ik weet niet of jullie het gemerkt hebben. Lukaku. Dat hij verschillende keer in beeld gebracht werd, na de wedstrijd, voor de wedstrijd, dat hij op zijn knieën gaat, midden van het veld, en dat hij gewoon begint te bidden. En die wedstrijd, mijn jezels, voilà, schitterend. Gods hulp, geraakt je verder dan dat je dacht. En misschien nog, hè. Nu, teleurstelling kan veel verder gaan, en dat gaat niet alleen om wat ik in mijn wereldje heb, maar iedereen, of in mijn voetbalbeleving op momenten. Maar gaat veel verder. We zitten nu... Ja, studenten! ik vond de afbeelding geweldig. Je kunt effectief ook kletsen krijgen tijdens je examens. En je afvragen van... Goh, waarom wil dat hier niet lukken? Ik heb toch juist geantwoord? Zoek de X. Een mooie rechthoekige driehoek, zoek de X. En die van de student die zegt, ja, daar is de X. Dat is toch niet zo raar? Ja, kregen we 0 voor, hij snapte er niks aan. Hij had gelijk. Maar relaties in de kerk kunnen ook wel eens moeilijk zijn. Ik moet nu rondkijken, moet zoeken, ik heb nu geen problemen. Maar het gaat niet altijd vanzelfsprekend, waar mensen samen zijn. Het kan zijn dat je zegt, in de kerk gaat alles keigoed, en dan kom je thuis... Of heel vaak, je stapt nog maar in de auto. Je begint al terug te vitten met je partner of er is iets aan de hand. Of op het werk. Nog meer verborgen. Want dat is mijn privésfeer, dat is mijn werk. En daar mag ik ruzie maken en daar mag ik het moeilijk maken. Maar andere mensen maken het jou ook wel moeilijk. En als je dan je gekleineerd voelt, of je voelt je minder goed, of je voelt je niet gewaardeerd, hoe ga je met die teleurstellingen? Eerst een vraag voor jullie. Wat zijn die 3 grote typische eigenschappen die altijd opnieuw besproken worden als het gaat over teleurstelling. Hoe reageren wij op een natuurlijke manier als mens op teleurstelling? Het zijn 3 zaken die de mens altijd doet. Ja?
Ja, ik heb het al maar eerst aan.
Ja, oké. Dat is een goed en een slecht excuus tegelijk. Ja.
Boos
zit er ergens tussen. Ja? Verdrietig, ja. Een schuldige zoeken, ja, ligt er ook naast. Het zijn 3 termen. Hoe dat je lichaam echt, letterlijk ons lichaam reageert. Als we bedreigd worden of als we stress hebben. We hebben het vooral over emoties nu, maar die worden er vaak aan gelinkt. Maar wat gebeurt er met je lichaam? Je lichaam kan op 3 manieren reageren.
Tranen.
Ja, het is een man die de preek heeft voorbereid, vrees. Ik heb niet direct aan tranen gedacht. Maar ja, inderdaad, tranen. Gevoelens. Echt fysiek. Agressie, ja, dat komt al in de buurt. Zo, want ze zullen mij hier niet laten doen. Dat is een vechtreactie. Begint te denken, te dagen bij andere mensen. Nee, ik zal het tonen. Freeze, fight, flight. De 3 F's in het Engels. In het Nederlands kun je dat moeilijker vertalen. Maar het ene is freeze. Als er een leeuw op je afkomt, in het midden van hoe heet dat daar?
Savanne.
In Plankendaal. Ze zijn vergeten de kooi toe te doen. Dank je, Plankendaal. Ja, dat is een oude zo, hè. Dat kan wel eens gebeuren. Dat slotte wat kapot is. Er staat een leeuw voor jou en dan kan je als mens compleet bevriezen. Van, als ik stil sta, dan ziet hij niet dat ik voor hem een lekkere biefstuk ben. Slaagt op niks. Die leeuw, als je wilt pakken, die gaat u pakken. Freeze. Ik doe niks meer. Aan de andere kant kun je, wat ik dan een gezond verstand noem, maak dat je weg bent. Begin maar te lopen. En dan heb je andere mensen en die, gek genoeg, zeker in de context van een leeuw, die gaan zich schrap zetten en die zeggen, kom maar op man. Ik zal u wel eens hebben. Er zijn 3 manieren dat mensen typisch reageren. Ik weet niet, beeld jezelf een moeilijke situatie in. Pakt op het werk, of vroeger ooit op het werk, iemand blaft jou af, jouw baas blaft jou af. Wat ga je doen? Ga je mond houden? Is er een stemmetje die in je hoofd zegt, maken dat ik hier weg ben? Of blijf je staan en je begint terug te praten? En je gaat je verdedigen en je gaat erop hameren en zeggen van, hela, dat is hier niet juist. Dat is een andere context, maar het is exact hetzelfde dat je doet. Nu, het probleem dat daarmee gepaard gaat, met freeze, fight and flight, gaat over 1 ding. Ik kan het zelf oplossen. Ik heb expres 2 uit elkaar getrokken, dat ik niet alleen over ik praat, maar het gaat ook over kunnen. Het onszelf wijsmaken dat wij al onze problemen kunnen oplossen. De wereld voedt ons heel vaak zo op. Jij moet het doen, jij moet het bewijzen, jij moet maar zorgen dat je een fantastisch leven creëert. Jij moet maar zorgen dat je rijk wordt, dat je uiteindelijk die droomauto kunt kopen. Jij moet maar zorgen, jij. Wat zegt God? Paulus zegt het al, de belangrijkste is liefde, maar geloof en hoop hoort er ook bij. Dat zijn onze 3 ankerpunten. Ik moest daar spontaan aan denken. Ik zeg, we zitten met onze fight, flight, fright. Dat zijn zo'n 3 vervelende zaken. Wat zegt de Bijbel? En komt er op mijn hoofd zo. Je oplossing ligt in geloof, hoop en liefde. En op liefde ga ik niet te veel uitweiden. Omdat eigenlijk vorige week, anders moet je maar terugluisteren naar de preek van Tim. Hij vat het eigenlijk heel mooi samen. Liefde is de wet. En wat zegt de wet? Hou van mensen, hou van God. Heel eenvoudig. Liefde zorgt ervoor dat je geen wrok hebt in moeilijke situaties. Als het benauwd wordt, probeer van die andere persoon te houden. Probeer te beseffen dat God altijd van jou houdt, hoe dat jij je ook voelt. Hoop vond ik eigenlijk moeilijk. Maar toen bedacht ik, hoop is voor mij net geen zekerheid, maar toch een vertrouwen. Ik beelde mij een schaal in van 0 tot 10. En waar dat misschien 5 is, ik weet het niet. Het kan positief uitdraaien, maar het kan ook negatief uitdraaien. Is hoop 6, 7, 8? Ik schat het 8% kans in, 8 op de 10, dat het wel degelijk goed komt. Ik hoop dat het goed komt. Maar ik ga er meer van uit dat het zal gebeuren dan dat het niet zal gebeuren. Want tip is, als je hoopt dat de Belgen gaan winnen, wil dat zeggen dat je ervan uitgaat dat ze gaan winnen. Dat is hoop. Als wij hopen om later bij God te zijn, bij Christus, dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat er verschrikkelijk veel kans is dat we daar gaan zijn. Dat is geen twijfel. Dat is, ja, misschien. Nee, dat is geen gelatenheid. Dat is een passie, dat is een wil om er te geraken. Hoop is vertrouwen. Hopen op God is vertrouwen dat God zijn woord in gestand zal houden. Dat hij zijn belofte zal nakomen. En geloof is voor mij nog die stap verder. Bij hoop is, we kennen de uitkomst niet. We hopen op iets. Maar bij geloof is er een kwestie van God te kennen, heb ik opgeschreven. Maar eigenlijk gaat geloof over zekerheid. Nu, voor mij het belangrijkste, als je met problemen omgaat, je kunt blijven hopen dat het probleem opgelost geraakt. En ik bid ook, en ik vraag ook aan God om mij te helpen als er moeilijkheden zijn. Maar uiteindelijk moet ik stoppen met te hopen dat hij op een dag het zal oplossen. Dat klinkt misschien vreemd, maar ik denk dat hopen niet genoeg is. Je moet geloven dat God je problemen kan oplossen. Nu, begon ik natuurlijk weer wat te malen. Nee, ik ben hier zelf te snel aan het gaan. Dat is die nieuwe layout. om te kunnen geloven, moet je natuurlijk wel weten wat je gelooft. Moet je weten waar je in gelooft. In wie je gelooft. Uiteindelijk is geloven een keuze. Om al die dingen te achterhalen, dat ik net gezegd heb. En ik zei daarbij, en ik heb daarmee met ons Mieke en ik hier over gediscussieerd. Ik zei, op een gegeven moment, geloof is geen gevoel. Dat is één bom emotie. Ze direct, dat is niet waar, dat is wel een gevoel. Ja, want als je God kent, dan leert je zijn liefde kennen en dan kun je niet anders dan geëmotioneerd zijn. En geraakt zijn door zijn liefde en zijn warmte en zijn zorg. Maar toch is geloven geen gevoel. Als Paulus in de gevangenis zat, geketend aan boeien, begon hij liederen te zingen. Hij begon God zijn naam groot te maken. Zijn gevoel op dat moment, als hij daar al dagen op een stenen vloer zat, met kettingen rond zijn polsen, van een paar kilo, moet je je voorstellen, scherpe, niet mooi afgerond, niet met watjes erin. Echt gewoon in de miserie zitten, je slecht voelen. Hoe kan je dan beginnen zingen? Tenzij je zegt, mijn emoties doen er niet toe. Ik geloof, ik ben zeker dat mijn vader het beste met mij voor heeft. En ik hou van hem en hij houdt van mij. Christus in de hof van Gethsemane. Vlak voor zijn kruisdood. Met tranen in de ogen. Laat die beker van mij voorbij gaan. Laat hem voorbij gaan. Ik moet hem niet. Maar hoe dat ik mij ook voel, dat doet er niet. Dat is compleet irrelevant. Want Vader, u wil geschieden. Wat dat er ook gebeurt. Laat er maar gebeuren wat er moet gebeuren. Als het uw wil is. Dat is een bewuste keuze. Geloven, lieve mensen, is zeker zijn. Van wat moeten we zeker zijn? Dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Je kunt niet geloven als je niet weet waarin dat je gelooft, of wie dat je gelooft, of wat dat je mee bezig bent. Het staat ook heel vaak in Gods woord van, bestudeer het woord. Ga er naar op zoek. Want uiteindelijk, als je door Gods woord gaat, dan ga je merken dat je veel meer kracht bezit. Maar veel meer kracht. Wij allemaal hebben veel meer kracht dan dat we denken. Het leven kan ons soms eens neerslagen en je kunt reuzen hebben die je gaan intimideren in je leven. Maar samen met God ben je veel, veel sterker. We hebben Gods geest gekregen. Christus heeft het verschillende keer aangekondigd. Van als ik wegga, maak u geen zorgen. Ik zal iemand zenden om jullie te helpen. Als ik het zelf niet fysiek kan doen, dan zal er toch een trooster komen. Er staat ook verschillende keren in Gods woord dat Christus op de rechterhand van God zit en pleit voor ons. Als we dan een klassieker erbij willen halen, het mosterdzaadje. Als je maar een geloof hebt van een mosterdzaadje, dan kan je bergen verzetten. Welke bergen? Letterlijk de Alpen, de Pyreneeën of de bergen in je hoofd waar jij niet over geraakt? Ik denk alle twee, eerlijk gezegd. Dat is niet te klein denken van onze God. God is uiteindelijk zelfs in staat om hetgene dat wij zelfs niet zien. Als we onze eigen problemen zien, dan kunnen we ze aanpakken. Dat is typisch voor ons. Maar de helft van de problemen rondom ons en in ons leven zijn waarschijnlijk zelfs gewoon blind voor. Of zaken dat we zelfs denken van dit is echt gewoon onmogelijk. Ja, je kunt er nog naartoe gaan, maar Lazarus is al wel een paar dagen dood. Succes, of toch niet? Wat geloof je dan? Ja, maar ja, zo dood is hem niet hoor. Christus stapt er naartoe en wekt hem op uit de dood. Word wakker, zegt hij. Het onmogelijke is mogelijk bij God. Maar dat wij, ik denk dat ik, als ik voor mezelf praat, heel vaak dezelfde fout maak. Ik denk veel te klein over God. Onze God is zoveel groter. En belooft ons zo'n fantastische dingen. En wij, we staan erbij en we kijken ernaar. En we kunnen het eigenlijk bijna niet geloven. We zijn niet zeker genoeg. Geloof is zekerheid. En nogthans heel mooie beloftes. Als we gaan kijken naar... Is die Gods geest wel altijd bij ons? Ja. Johannes 14, Johannes 14, vers 16, 26, hoofdstuk 15, vers 26. In hoofdstuk 27 zegt, praat Christus nog over de Heilige Geest, de trooster die gaat komen. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Eerst was hij de trooster, maar hij gaat weg. Opdat hij u blijven, bij u blijven in de eeuwigheid. Het is niet dat we die alleen krijgen als we hem nodig hebben. Nee, hij is altijd bij ons, Gods geest. Als wij ervoor kiezen om God te volgen, dan zal de geest, Gods geest altijd bij ons zijn. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken. Ja, dat is niet de basisbijbel. Zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En ik heb dat dan vertaald als hij zal ons alles leren dat we moeten weten, zoals dat Christus het deed. Christus, we hebben gelukkig de evangelie en we kunnen zien hoe dat God leefde en wandelde. En zoals dat Tim ergens zei, moest ik denken van ja, het gaat over de geest van de wet. Het gaat niet om de wet zelf. Gods geest zal ook ons hart bewerken opdat wij zullen zien wat dat effectief de bedoeling is. Wat dat Christus komt tonen is op aarde. Het laatste dat ik over de geest wil meegeven. Johannes 15, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van den Vader. Goh, verschrikkelijk toch, hè, dat Nederlands. Namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Gods geest zal Christus bevestigen in ons. Waar dat wij twijfels zouden hebben over Christus, wat Christus op aarde ons kwam leren, dat zal bevestigd worden. Ik vind, juist een van die zaken die David ooit zei, is Heere God, maak mijn geloof sterker. Laat mij meer en meer overtuigd zijn van u. Want ik zelf als mens, ik kan het niet. Dat is heel vreemd. Ik zeg juist van, ja, maar nee, wij moeten beslissen. Wij moeten zeker zijn. En zelfs David, die grote geloofsheld, die twijfelde om de vijf voet. En een van zijn gebeden is dan ook letterlijk: God, laat mij niet wankelen. Geef mij zekerheid. En wij mogen bidden: Heere God, zend uw geest. Maak hem meer prominent aanwezig in ons leven. Laat ons meer intappen in die bron die tot Christus leidt in God. Hij zal onze kracht geven in wat een duisternis of moeilijke situatie dat we ook zitten, om de waarheid te zien. Ik had ook vermeld dat Christus voor ons pleit. En in de basisbijbel staat het heel mooi, Romeinen 8, vers 34. Nee, toch? Ja, 34. Ik ga gewoon het vet onder de drukte. Nu zit hij naast God en hij komt voor ons op. Is dat niet fantastisch? Christus, de persoon, de Zoon van God, die over heel de wereld gekend is, die gestorven is voor ons, opgestaan is uit de dood overwonnen, die zit naast God en die komt voor ons op. Hoe eenvoudig, maar hoe mooi en hoe krachtig is dit niet? Ja, natuurlijk een klassieker. Waar moeten we bang van zijn? Romeinen 8, vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Ondanks de verdrukking, als je de context gaat lezen, waar je kunt inzitten, zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Wat een beloftes. Zijn wij daar zeker van? De Heilige Geest, de Zoon, bekeken. En ik was mijn preek aan het voorbereiden en ik zeg, er ontbreekt iets. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heilige Geest, check. Zoon, check. En God geeft mij een mooie tekst. Psalm 91. Hij heel gekend. Wie schuilt bij God, de Allerhoogste? Wie schuilt bij God, de Allerhoogste? Statement, sorry. Kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem. Dan niet geweldig? De schepper van hemel en aarde is onze beschermer. De vraag die ik jullie vanmorgen wil stellen, is dit. Wat is jouw berg? Als je naar de Alpen gaat met de vakantie, of al geweest bent, en je hebt nog verse beelden in je hoofd van de Alpen of de Pyreneeën, of van de Picos de Europa in het noorden van Spanje, of van andere zaken. En je zegt dan, oh, fantastisch. Maar wat is mijn berg? Oei. Is het misschien de 2000 kilometer die je gaat rijden in de auto, of de 11 uur dat je non-stop doorrijdt, met een 20 minuten plaspauze? Knipoog. Is dat je berg? Nee, ik heb het over andere bergen. Bergen waarmee je zelf worstelt in je leven. Zaken waar je zegt van... En dat kan van alle aard zijn. Iedereen heeft van ons... We zijn unieke instrumenten. En we hebben allemaal onze eigen snaren. Als gitarist weet ik dat je koperen snaren hebt, maar je hebt ook koperbrons, je hebt puur brons, je hebt met nikkel. Je hebt verschillende soorten snaren. En iedereen van ons heeft zo letterlijk zijn eigen snaren. Klinkt allemaal een beetje anders. En bij iedereen is er een andere snaar, de gevoeligste. Die juist die resonantie geeft, waar jij niet tegen kunt. Zeg dan, ah! Denk eens over die snaar nou. Dat zijn mooie beloftes. Ik wil jullie niet depressief naar huis sturen. Oh nee, ik zit met zoveel problemen. Wees gerust. Je bent niet alleen. Een paar mooie beloftes in Spreuken. Spreuken 3, vers 5. Vertrouw, wat er ook gebeurt, op de Heere met uw ganse hart. En steun niet op uw eigen inzicht. Ga niet uit van die ik. We hebben biologische mechanismen om met problemen om te gaan, die maar zeer beperkt zijn van duur en van succes. Nou, vraag Gods geest om inzicht, als je echt problemen hebt. En dan een tekst die heel vaak uit de context wordt gerukt. Verzuim de samenkomst niet. Je ziet dat je op zondag hier bent. Nee, dat is niet het idee. Ja, ook, want het een sluit het ander niet uit. Maar verzuim de samenkomst der heiligen niet. Dat zeggen, spreek af met broers en zussen. Zoek Gods koninkrijk, zoek Gods aangezicht, samen met broers en zussen. En ja, zondag naar de kerk komen kan helpen om Gods aangezicht samen te vinden. Maar dat is niet het enigste. Maar wat dan wel een feit is, is dat we samen veel sterker staan. Want vele handen... Ja, en kunnen meer dragen. Als je denkt van, goh, ik zit met een probleem, ik kan daar eigenlijk niet mee om, dus het is te veel voor mij. We hebben broers en zussen. Door God zijn we één gemaakt. We zijn een eenheid. Als ik Gods geest in mij heb, dan zegt de Bijbel, Gods woord, dat ik een relatie heb met Christus. Want ik heb Christus aanvaard, dus de geest komt in mij, dus wij zijn één, zegt Christus. En ik ben één met de Vader, dus door de geest zijn we allemaal één. Ik ben één met de Vader, want ik ben één met Christus en ik heb Gods geest gekregen. Maar Chris, jij ook? Ja, jij ook. Ook daarvanachter. Wij zijn gewoon allemaal één. Wij zijn verweven door Christus en door Gods geest. Dat staat heel mooi in Prediker 4, vers 7. Hoe tristig is het als je alleen blijft staan? Want als er iemand valt, dan is er niemand om hem op te rapen. En in vers 4, hoofdstuk 4, vers 7 staat er hoe fantastisch als mensen samen zijn. Ik wil het nu expres uit het huwelijk eens vertellen. Als gemeente, hoe fantastisch als mensen samen zijn. Want als de ene valt, kan de ander er zijn voor hem om op te richten. In de plaats van te vechten of van ik zal het zelf wel een keer eens oplossen, of van te gaan lopen van problemen, of van te negeren. Dat is eigenlijk dat stilstaan. Dus compleet negeren dat er een probleem is. Er staat geen brullende leeuw voor mij. Nee, ik zie hem niet. Geeft geen garantie op de uitkomst. Dat gaat je probleem niet oplossen. Geen een van die drie situaties. Wees open en eerlijk. Dat is denk ik het antwoord. We zijn broers en zussen van elkaar. We zijn één in Christus. We zijn één in God. Eén met God. Eén met elkaar. Als je open en eerlijk bent, dan geef je al die negatieve krachten en machten die op ons inbeuken, eigenlijk geen kracht niet meer. Dan, je haalt letterlijk, ik kon niet anders beschrijven dan, je haalt de angel uit de wonden. Of soms moet je eens een korst halen van een etterende wonde. Dat kan ook. Wil je dat die proper is? Maar misschien kun je het niet zelf, heb je iemand anders nodig. Wil je me daarmee helpen, want ik zit daarmee vast. Wees open en eerlijk tegen elkaar. Want uiteindelijk hoop ik dat we, als we in moeilijkheden komen, dat we leren nadenken. Ja, het haalt dat engel uit de wonden. Dat we altijd beroep kunnen doen op God. Heel zijn woord staat vol met belofte dat hij bij ons is en ons wilt helpen. Ook al laat de wereld lijken dat wij christenen maar kleine, miserige miertjes zijn. God wist dat al, dat dat ging gebeuren. Maar hij wist ook, die mensen die in mij geloven, die ga ik de kracht geven, die ga ik toerusten om het even welke weerstand te kunnen weerstaan. Dat liedje, I can't give, can't live anymore. Kei depressief. Iedere keer als je dat hoort, denk daar dan eens bij. Ik kan geen liefde geven als ik niet in Christus ben. Ik kan niet leven zonder Christus in deze wereld. En mezelf christen noemen. Zijn we zeker? Zijn we zeker van ons geloof? Let op de volgende keer als je een emotioneel momentje hebt. Nee. Geloof is niet per se gevoel. Het is ook een keuze. Een zekerheid. Wie wil er nu zonder God verder? Amen.